Welkom bij de Dislijn Podcast, een podcast gemaakt voor en door hulpverleners, waarin we allerlei onderwerpen bespreken die relevant zijn voor hulpverleners van alle disciplines. En we praten niet alleen over het werk, ook over wat er thuis gebeurt. We hebben experts en ervaringsdeskundigen uit het vak uitgenodigd om dagelijkse onderwerpen te bespreken, maar soms hebben we ook gewoon een leuk gesprek tussen collega's. Ik wens je veel luisterplezier. En mocht je met ons verder willen praten over de podcast of een ander onderwerp willen aansnijden, dan nodig ik je van harte uit om lid te worden van ons hulpverlenersplatform. Dan profiteer je ook nog eens van voordeel bij onze aangesloten partners. Vandaag hebben we een gesprek met Olaf en Chantal van Dutch Warriors Retreat in Oostenrijk. Ze organiseren retreats voor veteranen en first responders. Beroepen die bekend zijn als dynamisch en stoer, maar ook kwetsbaar door de stressvolle en intense ervaringen. Door het vele zien, voelen en meemaken kan de onrust in het lichaam en geest toenemen. Bij Dutch Warriors Retreat leren zij hoe je deze gebeurtenissen kunt verwerken en de rust in jezelf kunt terugvinden. Olaf heeft zelf een uitgebreide ervaring in het werkveld en kan helaas vanuit eigen ervaring meepraten over de mentale uitdagingen die het werk met zich meebrengt. We gaan vandaag inzoomen op het ontstaan van Dutch Warriors Retreat en wat je kan verwachten. En we proberen ook wat praktische tips te verkrijgen die je misschien vandaag al kan toepassen. Olaf en Chantal, welkom in de Dislijn Podcast. Heel fijn dat jullie er zijn. Ik wilde eigenlijk beginnen met even een korte intro van Chantal.
Oké. Nou ja, ik ben Chantal, vrouw van Olaf, moeder van twee jonge kindjes, gisteren 41 geworden.
Gefeliciteerd.
Dankjewel. Ja, wat is er nog meer? Wil je de voorgeschiedenis weten van mijn werk in Nederland? Van mijn carrière in Nederland,
maar... Ja, absoluut. Ja. En de korte highlights...
Ja, nou, ik ben eigenlijk begonnen in onze zorg te werken. Eerst in de ouderenzorg, daar heb ik een aantal jaar gewerkt. Dat was toch niks voor mij. En vanuit de zorg ben ik doorgestroopt naar de verslavingszorg. En daar heb ik uiteindelijk 12,5 jaar gewerkt. Dus verslavingszorg en psychiatrie. En daar ben ik de opleiding tot verpleegkundige gaan doen. Verpleegkundige gericht op verslaving en psychiatrie. Ja, en toen ben ik nog verder doorgegroeid. En uiteindelijk de laatste 4 jaar heb ik als behandelaar gewerkt in de forensisch tak. Ik was ambulant forensisch behandelaar. Ja, we hebben het natuurlijk wel eens vaker gehad over de first responders, dat die veel meemaken. Maar dat was in ons werkveld natuurlijk ook echt constant.
Ja, absoluut.
Ja,
maar ik doe net de introductie van Olaf. En omdat ik Olaf natuurlijk heb gesproken aan de telefoon, we hebben eerder een gesprek gehad daarover. Maar wat dat betreft zit jij net zo goed in het werkveld, al is het niet nu direct ergens ter plaatse gaan, maar... wat dat betreft kan ik me voorstellen dat voor jullie je kan je ervaring in ieder geval met elkaar delen en je praat in ieder geval een beetje dezelfde taal.
Ja, eigenlijk wel. Het was gewoon een beetje dezelfde agressie, dezelfde gewelddadige dingen ook wel. Ook wel drugs gerelateerd, veel criminaliteit, vooral de laatste jaren dan in die tak. Veel psychiatrie, want jullie hadden ook wel veel psychiatrie op straat. Dus dat kwam echt wel in een overeenstemming met elkaar, absoluut.
Ja. Ja,
alleen ik bekeek het natuurlijk vanuit de zorgkant, vanuit die zorginsteek en Olaf echt vanuit de politieinsteek. Dat matchte niet altijd met elkaar.
Nee, maar qua gebeurtenissen waren het... gebeuren natuurlijk.
Ja,
ja.
Qua gebeurtenissen waren wel veel dingen hetzelfde, ja.
Ja. Ja. Misschien kunnen we daar straks ook nog even weer op terugpakken. Maar goed, dat heeft ook vast dat hangt vast samen ook met het ontstaan van de Dutch Warriors Retreat.
Ja, absoluut.
Even naar Olaf en dan laten we dan gewoon beginnen. Want voor mij gaan jouw achtergrond en die van Olaf en van andere collega's ook. Voor mij gaan we daar, kunnen we daar straks goed op door. En even de introductie dan, gaan we dan lekker verder. Ja? Olaf?
Ja, ik heb een achtergrond bij Defensie. Daar ben ik eigenlijk begonnen. En dat heb ik 6,5 jaar gedaan. En toen ik ben korpscommandant van de luchtmobiele infanteriegroep. En ik ben 2 keer uitgezonden geweest in 2006 naar Afghanistan, Uruzgan. En toen ben ik in 2008 nog een keertje gegaan. 2007 of 2008 was dat. Dus eigenlijk een jaar later weer. En vrij kort na mijn laatste uitzending ben ik... heb ik de dienst verlaten en ben ik overgestapt naar de politie. Ik had altijd de intentie om naar het arrestatieteam te gaan. Dat was mijn droom. Maar daarvoor moest ik eerst de politieopleiding doen. Ik heb de politieopleiding gedaan, niveau 4. Nou, bijvoorbeeld heb ik gewoon in het basisteam gewerkt in Tilburg. En de laatste jaren van mijn politiecarrière heb ik gewerkt bij Team Praat Eenheid in Rotterdam. Dus eigenlijk de ondersteuningsgroep van Rotterdam.
Ja.
En daar heb ik eigenlijk de laatste jaren met plezier gewerkt, eigenlijk.
Helder.
Ja, dat was eigenlijk een beetje een kort wat ik gedaan heb.
Is dat bij de politie gaan, was dat ook al voordat je bij Defensie begon? Of is dat tijdens of na Defensie dan ontstaan?
Nou ja, ik heb eigenlijk altijd wel geroepen, zo vroeger, dat weet ik nog wel, van ik wil graag naar de politie, dit en dat. Maar toen, ja, weet ik eigenlijk niet waarom ik dat toen eigenlijk heb doorgezet. Ik was toen ook nog erg jong en toen dacht ik ook wel van, dat is eigenlijk ook weinig kans. Dus ik ben eigenlijk eerst, wilde ik een horecaopleiding gaan doen. En die heb ik op een gegeven moment niet afgemaakt. Toen ben ik eigenlijk naar Defensie gegaan. En zodoende ben ik er toen eigenlijk een beetje van afgestapt. En toen uiteindelijk later dacht ik van, ik ga naar de politie toe. Met wat ik zei, dat ik uiteindelijk het doel had om naar het arrestatieteam te gaan.
Ja.
Dat was uiteindelijk het ultieme, zeg maar, wat ik wilde bereiken.
De jongensdroom uiteindelijk een beetje.
Dat was toen dat een jongensdroom. Ja, nou ja, goed, uiteindelijk ben ik dan bij de Team Praat Eenheid gekomen. Een beetje de ondergrens van de AT-inzet als het ware. Dus dat.
Ja. Duidelijk. Dus Defensie en daarna politie. Dat is eigenlijk de hele korte variant. In welke regio hebben jullie al gewerkt dan? Is dat, we zijn in Tilburg begonnen.
Ja, Tilburg Noord of dat. Ja.
Oké, okay, en daarna naar.
Best wel leuk gebied hoor. Want we hadden een beetje Oosterwijkers erbij, Udenhout, Moergestel hoorde daarbij. Een beetje buitengebied van Tilburg, maar ook. Ja, echt wel het arme gedeelte van Tilburg, zeg maar, waar ook heel veel problematiek is. En dat natuurlijk echt gewoon de horecadiensten draaiden wij natuurlijk ook gewoon in Tilburg zelf.
Ja, ja.
Ja.
Wel, ook wel een, wat dat betreft een divers werkgebied. Dus dan, maar ook totaal anders als de Randstad.
Ja, absoluut. Zeker. Nou ja, ik moet zeggen, in Tilburg had ik het echt wel. Ik zal het even kort samenvatten, maar het was. Ik ben in mijn opleiding begonnen een beetje in het buitengebied van Breda. Toen werd ik echt, dat was echt wel een cultuurschok, zeg maar. Want ik verliet natuurlijk Defensie en ik ging naar een. Ik moest opnieuw beginnen, zeg maar, als aspirant natuurlijk. En ik werd wakker in het buitengebied van Breda, in Oudenbosch weliswaar.
Ja.
Niks daarop tegen natuurlijk. Alleen, er heerst wel een hele andere cultuur dan ik eigenlijk gehoopt had.
Ja. En had ik ook wel, wat had je dan gehoopt, Olaf? Je komt bij Defensie weg?
Ja, ik had eigenlijk wel een beetje verwacht van, deze man die nu, deze jongen, ik was natuurlijk nog wel gewoon een jongen, want hoe oud was ik? 25, ongeveer. Van, ik krijg wel wat meer erkenning, zeg maar, van wat ik heb gedaan. Hè. Ik heb natuurlijk met twee keer uitgezonden geweest. Ik kwam uit het oorlogsgebied, ik had verantwoordelijkheid over 7 andere mannen, soldaten. Mm-hmm. En ik had eigenlijk wel verwacht van, ik heb wel een beetje status daar, zeg maar. Maar dat was niet. Ik moest echt helemaal op nul beginnen. En er werd heel veel gevraagd over mij van reflecties naar mezelf toe. En wat voelde ik erbij? En ik zal ze op papier zetten. Ik werd eigenlijk een beetje, zeg maar, behandeld als een. Als wat ik toen had, als het gevoel van een student die net van school afkwam, zeg maar. En ik zag andere jongens die wel net van school afkwamen. Die zagen bijvoorbeeld in Tilburg Centrum wakker worden. En die hadden de meeste verhalen van wat ze allemaal hadden meegemaakt. En ik had dat niet. En ik dacht van, maar waarom zit ik hier dan?
Ja.
Snap je? Dat was echt wel. Dat was een hele andere cultuur qua collega's en zo. En het voelde gewoon niet fijn, zeg maar. Dat was het een beetje. En ik zat daar gewoon niet op mijn plek. Maar goed, ik wilde. Uiteindelijk was het mijn doel om die politieopleiding te gaan halen. Zo. En ik heb het toen nog een keer aangekaart. Zo van: ik zou eigenlijk wel gewoon niet naar een dynamische team gegaan zijn waar het een en ander gebeurt. Nou, dat heb ik toen bespreekbaar gemaakt, maar dat viel ook niet geheel in goede aarde daar eigenlijk. Van, we doen, hoezo heb je het hier niet naar je zin? En we doen hier ook gewoon politiewerk. En dit is de basis. En vanuit daaruit moet je verder gaan. Dus dat was eigenlijk niet zo'n goede move van me. Maar goed, uiteindelijk heb ik het daar gehaald. En toen ben ik naar Tilburg gegaan. Ja, daar was een hele andere sfeer ook met collega's. En gewoon heel vriendelijk. En ja, heel oprecht. Maar dan heb ik het ook echt wel gewoon met plezier gewerkt daar destijds. Ik heb dan nooit echt gewoon problemen gehad of wat dan ook, weet je wel. Dus ik heb het echt wel gewoon wel plezier gehad. Zeker in het begin. Ja, toen kwam eigenlijk de reorganisatie. Want toen ben ik eigenlijk nou naar Rotterdam gegaan. Toen kwam op een gegeven moment de reorganisatie. En dan konden we invullen waar we naartoe wilden, zeg maar. Volgens die reorganisatie. Die paklijst was dat toen, geloof ik. En toen heb ik eigenlijk gesolliciteerd op Team Praat Eenheid. Omdat ik daar toen al een keer heen wilde. Omdat ik had toen destijds een maatje van me die daar zat. En hoorde ik een keer de goede verhaal over. En toen had ik daar al een keer...
Was dat de TPA dan ook als een beetje als opstap naar de DSI? Was dat dan de gedachte destijds? Of was dat dan ook echt wel het doel geworden?
Ja, eigenlijk wel. Een beetje soort, als het ware een soort kweekvijver van het AT, zeg maar. Zo worden ze dan ook wel genoemd. En ik woonde toen nog in Breda. Want eigenlijk voor mij was die afstand gewoon heel kort. Toen kwam die reorganisatie. Ik heb dat toen een keer geprobeerd. En toen was het niet geworden. Want toen zeiden ze toch van... Nee, je moet toch die twee straatervaringen hebben die ik toen nog niet had. Dus toen moest ik eigenlijk weer terug, terwijl eigenlijk alles goed was. Nou, en toen op een gegeven moment heb ik toch gezegd, oké, ik ga dat toch solliciteren. En, wat was het?
Nee, solliciteren, hè?
Ja.
Dat is sprak.
Dan raak ik af en toe de Nederlandse woorden kwijt.
Ja. En,
ja, dat is wel.
Ik moet toch een intest doen. Dus ik kreeg op een gegeven moment nieuws van... je bent daar geplaatst. Zoiets was het. En ik dacht van, ik ben daar geplaatst. Maar ik woonde toen al in Zaltbommel. Want we zijn toen verhuisd. Dus het was zwanger. En we zouden een kindje krijgen. En ik woonde in Zaltbommel. Dus ik zat eigenlijk in een hele andere omgeving. Maar goed, ik had er wel zin in. Want ik dacht van, oké, Rotterdam... dat werkt wel op zich vanaf Zaltbommel. En we zien het wel gewoon.
Ja.
Dus al doen dat, maar goed, ik moest toch wel een intest doen. Dus ik heb uiteindelijk die intest gedaan. Nou, het was allemaal goed. En toen werd ik dus, toen kwam ik eigenlijk uiteindelijk bij Team Parade Eenheid te werken. En het was gewoon heel anders werk. Joh, er was echt een heel ander teamgevoel ook had ik daar wel. Van, het was, weet je wel, echt een team 5. Dat was ons team, weet je wel. En ook gewoon hele andere collega's met dezelfde neuzen in dezelfde richting. Het was allemaal wel wat op een wat fitter niveau, moet ik zeggen, weet je wel. Dus er was gewoon veel meer overeenkomst met mijn eigen mentaliteit en waar ik graag in zou graag willen werken. En dat bij Team Parate Eenheid kreeg ik dat eigenlijk wel, ja.
Lag iets dichterbij waar je vandaan kwam, de defensietak.
Ja, precies, zeker. Dat er zaten ook wel wat jongens die uit diezelfde tak kwamen van Defensie. En het was met meer doorpakken, zeg maar. Laat ik het zo zeggen, het was niet te veel lullen. Gewoon doorpakken, weet je wel. En dat was ons werk. We deden ook instappen zo, 's ochtends vroeg. Dus allemaal niet te veel lullen. Maar we gaan hier gewoon diegene die we moeten hebben, die pakken we en die sluiten we op. Dat was het eigenlijk.
Ja,
ja.
Die lullen maar poetsen en weer door.
Ja, precies, dat.
Ja, ja, tof. Oké, okay. Ja. En dus je zit eigenlijk meer richting de plek waar je naartoe wilde in de vorm van de Team Parate Eenheid.
Ja.
Daar heb je dan een aantal jaren gewerkt.
Ja.
Ja?
Ja.
En toen ben je niet doorgegaan naar het DSI of naar een arrestatieteam of...
Dat klopt. Ik ben toch, inmiddels hebben we toch kinderen gekregen. Dus we kregen onze eerste zoon Storm. Die is geboren in 2018. Nou, toen kwam onze dochter er... Oh, 2014. Toen kwam onze dochter in 2018. En toen veranderde er ook wel gewoon het een en ander. weet je, dat reizen ging me toch ook wel tegenstaan van Zaltbommel steeds naar Rotterdam. Ik zat altijd vast in de file daar. Natuurlijk heel veel, vaak midden in de nacht eruit. Nou ja, dat merkte ik wel, van ik kan daar... Ik kon daar slecht tegen. Weet je, dan had ik een beetje weer ritme en dan werd ik weer uit mijn ritme gehaald. En ik voelde dat echt wel aan mijn lichaam van oké, dit is niet helemaal juist voor me. En zo een beetje ook de afweging gemaakt van oké, is dit echt wat ik ambieer? Is dit echt wat ik leuk vind? Zeker met het familiaire natuurlijk. Hè? Want je wordt echt wel gewoon geleefd natuurlijk bij de politie. En dan in het weekend dat je dan vrij hebt. ja, dan verwachten de kinderen en je vrouw ook wat van je. Of als je gewoon een vrije dag hebt, terwijl je eigenlijk gewoon helemaal aan de klote bent. Door de nachtdiensten, ja, of door de onregelmatigheid of dat. Maar ja, ik merkte ook al wel wat frictie. Ik moest natuurlijk ook, Team Piraten Eenheid is natuurlijk ook gewoon Team Piraten Eenheid, omdat ze ook die ME-inzet moeten garanderen op het moment dat de stront aan de knikker is. En we hadden dus ook de ME, ja, en dat was op een gegeven moment begon me dat ook wel echt tegen te staan, zo die ME van, weet je, de wereld verandert gewoon. En er werd op een gegeven moment zoveel, de samenleving, zag je echt de meest slechtste kanten natuurlijk. En we hebben er ook voor aangestaan dat er dan van alles naar je hoofd wordt gegooid en weet ik het wat allemaal. En ik dacht van, is het wel wat ik nu nog wil, weet je wel? Is het waar ik vrolijk van word? Dat er natuurlijk zoveel geweld waar je mee te maken hebt, het komt toch allemaal je systeem binnen. En je krijgt gewoon op een gegeven moment een verkeerd beeld van de samenleving. Want eerlijk is eerlijk. Op een gegeven moment denk je van, oké, ze zijn allemaal hetzelfde, weet je wel. En dat is gewoon, je krijgt gewoon een vertekend beeld. Wat het beeld wat je dan ook wel meer mee naar huis neemt, weet je. En dat, ik voelde me daar op een gegeven moment niet meer pet bij. En zodoende heb ik ook wel gewoon gezegd van, oké, wij moeten wel iets anders gaan doen. Wil ik gelukkig worden weer terug gewoon die ik ben en waar ik gelukkig van word. Dan moeten we iets anders gaan doen. Want dit past gewoon niet meer. Op dit moment, met een gezin en dat zeg ik met de huidige samenleving die verandert. De mogelijkheden die je zelf hebt op straat, zeg maar, van, om je binnen je bevoegdheden te begeven. Wat soms best wel frustrerend is, hè, terwijl je dagelijks uit de tent gelokt wordt, om het zo maar te noemen. Ja, dat het was voor mij het gevoel van dweilen met de kraan open. Dag na dag na dag na dag. Ja. Weet je, van waar doe ik het voor? En wat is de energie die ik terugkrijg in dit werk, in deze maatschappij? Ja, dat was het niet. Terwijl ik al best wel goed, natuurlijk, bij de TP hadden wij best wel veel vrijheid en zo. En ik kreeg er gewoon geen energie meer van. En dat was het.
Oh, dus ik moest heb een plek waar je eigenlijk echt wel, je was echt aan de gang. Je deed goed werk, maar het bleef eindeloos. En voor je gevoel ook, de zin ervan, dat ging wat, dat miste wat.
Ja, nou, het was dweilen met de kraan open, weet je. Je pakt iemand op en de volgende dag staat iemand weer op straat. Je wordt gewoon uitgelachen. Je staat ja, op precies. Straat, dat er een camera op de Rotterdamse in je mail wordt gestopt. En ze lachen je uit en stel je uit. En je moet het allemaal maar goed vinden. Je moet het allemaal maar tolereren, weet je wel. Ja. Maar ook gericht, en dat is natuurlijk in Rotterdam dan wel wat erg. Gewoon een maatschappij die gericht is op heel veel status en geld. Van kijk mij een dikke auto rijden, kijk mij dure kleding en ik heb geld en kijk dit, kijk zus, kijk zo. Terwijl ik denk van dat is niet mijn intentie van het leven. Weet je wel, geld is voor mij, het is een hulpmiddel. Maar het moet niet alles draaien om geld. En dat is in Rotterdam is dat wel gewoon, natuurlijk ook de haven, de drugs. Dat
is denk ik niet alleen geld, uiteindelijk werd het natuurlijk ook gewoon coronatijd. Weet je, de maatschappij begon gewoon in die jaren heel erg te veranderen. Dus mensen gingen veranderen, wij gingen veranderen. Het werd gewoon echt wel gewoon anders.
Ja, nou ja, in de coronatijd daarover sprekende, weet je, de ME-dienst. Ik moest op een gegeven moment buiten gaan staan met een mondkapje op. Mijn commandant zegt, doe je mondkap op. Ik zeg, pardon, ik sta buiten. Ja. Het proopte niet, zeg maar, met mijn eigen integriteit ook, weet je. En dan werd ik in de bus gezet met van mij mee. En dan zaten we met z'n zeven op elkaars lip. En dan kwamen we terug op bureau. En dan werden de grotere kruisen op tafel getekend. En dan moesten we ineens anderhalve meter afstand houden. En dat vergeet ik nooit meer. Dus daar heb ik toen ook wel wat van gezegd. Nou, dit is gewoon zo hypocriet. Ik zeg, we zitten nu met z'n allen achter in een ME-bus. Dicht op elkaar, staan we buiten, staat de media, dan moeten we allemaal een mondkapje op, want we moeten ons allemaal gedragen. Ik zeg, en dan kom ik hier weer boven, en dan staat er een rood kruis, dan mag ik niet naast mijn collega zitten waar ik net naast zat. Dus ik heb daar wat van gezegd. En dan zeggen ze, maar wie ben jij dan? Ja. Daar is dan een chef die dat tegen jou zegt, van wie ben jij dan? Ja, en dan denk ik van, ja, wie ben ik dan? Ik ben inderdaad maar een nummertje.
Ja, maar krijg je ook het hele gevoel van betrokkenheid bij het werk wat je doet. En prima, als dat is hoe er gedacht wordt over de bijdrage die ik hier met ziel en zaligheid en ten koste ook van, nou ja, want daar wil ik nog even bij jou op terugkomen, Chantal. Want Olaf zegt van, hey, ik bemerkte dat bij mezelf, dat de samenleving verandert en het doel ervan. Maar Olaf, heb je dat dan helemaal zelf gesignaleerd of was Chantal, merkte jij dat ook aan Olaf?
Goeie vraag.
Ja.
laat ik zo zeggen, hij, toen, op het moment dat hij naar de parate eenheid ging, toen was het in het begin allemaal nog wel gewoon goed. Maar toen hadden wij ook onze dochter nog niet. Dus ik ben uiteindelijk in die periode allemaal ben ik ook zwanger geworden en daarna is ze natuurlijk gekomen. En dan zit je op een gegeven moment ook met een kind te kijken wat gewoon 's nachts niet doorsliep. Dus dat was voor ons heel intens. Je bent een jong gezin natuurlijk, moest zelf ook werken. Met ja. haar was het gewoon, de nachten moeizaam. Ik zie hem natuurlijk moe worden, hij had onregelmatige diensten. Ja, ik begon als partner echt wel de tegenaan te lopen dat... Ja, nou ja, je weet zelf, ik heb natuurlijk zelf ook lang onregelmatig gewerkt. Dus ik weet, vanaf het moment dat onze kinderen kwamen, heb ik dat niet meer gedaan. Maar ik wist nog wel hoe het was om nachtdiensten te draaien en later diensten en dan thuis te komen. En dan zochten ze vroeg eruit. Ze kon me ook wel indenken dat het ook gewoon heel lastig was met het werk, onregelmatig werk en dan je gezin. Ja, natuurlijk begon ik het te merken aan Olaf, maar dat hele gezin begon daar last van te krijgen natuurlijk. Ja, als er dan weer nachtdiensten gedraaid waren en iemand moest overdag slapen. Ja, en ik zit met een kind wat helemaal overprikkeld is. Ja, raak ik zelf ook overprikkeld. Dan heb je nog een kind rondlopen. Het was echt heel intens ook gewoon. Weet je, en dan... Olaf werkte 9 uur op een dag. Hij werkte 4 dagen van 9 uur. Ja, en dan die reistijd erbij. Dat was gewoon... Ik stond er gewoon veel alleen 12 voor.
12 uur op een dag was je gewoon weg.
Ja, in principe ben je dan gewoon alleen.
Werk had.
Dus ja, weet je, voor het thuisfront... En dat geldt net zo goed als het thuisfront van Defensie... en van politie en ambulance en al het onregelmatige first responder... is echt heel intens. Ik heb die tijd als heel intens ervaren. En het is dat hij zelf op een gegeven moment kwam van... ja, ik denk dat ik toch iets anders moet doen of wat dan ook. Ja, dat ik ook echt voelde van ja, het wordt ook gewoon tijd. Het is tijd om iets anders te gaan doen. Want ik was ook al lang gestopt met die onregelmatigheid en dat ad hoc werken. Want het is pittig met een gezin erbij. Ja. Sowieso pittig, al helemaal met gezin.
Ja, zeker.
Ja, het was duidelijk te merken.
maar het komt natuurlijk niet, hoe ontstaat dat? Want in een vorige podcast en op de website ook wel eens over gesproken of het onderwerp is aangesneden en jullie online ook heel vaak. Van, joh, wat de impact daarvan is groot. En ik heb zelf dan geen kindertjes of gezin, maar als je het van collega's wel hoort. Dat onregelmatig werk alleen al en dan het werk op zich. Soms dan heb je ook gewoon het weekend nodig om echt even tot rust te komen of die avond. Ja. En het gaat dan door en dat gaat een tijd goed. En als je je werk hartstikke leuk vindt en je ziet het doel ervan in en er is enorm veel zingeving, dan trek je dat. Maar op een gegeven moment gaat het dus wringen.
Ja, ik denk eerlijk gezegd, met gezin is het echt wel gewoon aanpoten hoor. En je ziet natuurlijk, laten we ook heel eerlijk zijn, je ziet natuurlijk dat er gewoon heel veel stellen, en vooral met jonge kinderen, uiteindelijk ook gewoon uit elkaar gaan. Ja. En waarom gaan we dan uit elkaar? Omdat ik denk echt dat gewoon de intensiteit van het werk aan zich al en de intensiteit van een jong gezin hebben, ja, dat vraagt echt gewoon een stevige basis, een hele stevige basis wil je daar die jaren samen doorheen komen. Want je bent moe, je bent allebei gewoon moe, je bent gestrest, de maatschappij, het is gewoon moeilijk, het is lastig. Kom je thuis, kinderen zijn moe, kinderen verwachten van alles. Ja, pittig. Ik kan het niet anders zeggen, petje af voor de mensen die erin zitten, maar ja, mij niet gezien hoor, echt niet. Ik was er helemaal klaar mee ook. Ook ik was er helemaal klaar mee.
Ja, maar het is natuurlijk wel, kijk, als je dit doormaakt, ik kan me voorstellen dat je ook denkt van, joh, maar de rest doet het ook allemaal, dus waarom, dan moet het ons toch ook lukken, of mij toch ook lukken. Je hebt mooi werk. Vanaf de buitenkant lijkt dat allemaal mooi en heb je misschien wel het gevoel van, joh, zijn we dan de enige of niet, en is het normaal of is het niet normaal?
Nou ja, het is belangrijk dat je plezier hebt in je werk, weet je wel. En ik had dat op een gegeven moment gewoon niet meer. En dat zeg ik, dat was gewoon heel veel irritaties naar gewoon het straatbeeld eromheen. En zo waren er ook heel veel collega's waar ik mee gesproken heb van, ja, wat ga ik dan doen, weet je wel. Ik ben er eigenlijk wel klaar mee, maar wat ga ik dan doen? Want wat kan ik nu zijnde met de opleiding die ik gehad heb van politieman of van Defensie, hè? Ik kan voorwaarts gaan en ik kan gewoon dat werk, dat was op mijn lijf geschreven. Dat is ook gewoon een groot deel van mijn identiteit, zeg maar. Want mensen leggen ook die link naar hun identiteit. Van ik ben die politieman of ik ben die soldaat of leidinggevende of wat dan ook. Dat is mijn identiteit. En als je dat superleuk vindt, dan is dat allemaal hartstikke mooi. Krijg je de energie vandaan. Maar dat zeg ik, er zijn ook heel veel mensen die kregen dat niet. Maar ja, wat ga je dan doen? Je hebt geen vak geleerd eigenlijk, kort door de bocht. Dus ja, wat zijn nou jouw competenties die je kan doen in het burgerleven? Om het zo maar te noemen. En ik,
Dat gevoel dat je had bij de politie, hè, toen je begon in Oudenbosch, als ik dat goed zeg. Je begint weer vanaf niks bij Defensie. Je op een gegeven moment heb je jaren ervaring, heb je misschien wat andere functies, of hoger in rang, hoe dat ook maar zit, bij welke discipline dan ook. En je zou dan echt ander werk gaan doen, heb je datzelfde moment waarschijnlijk weer. En wat je zegt, wie ben je dan? Qua identiteit, maar ook qua vaardigheden.
Nou ja, dat is ook dus waarom ik eigenlijk zeg maar een hele donkere tijd heb gekend, zeg maar. En dat was eigenlijk verlaten van Defensie en dan ook gaan naar de politie. Dat zeg ik inderdaad, je zegt heel goed, mijn status, ik was onderofficier. Ik had al mijn maten zaten bij Defensie. Ik had hem best wel, de laatste uitzending was heel heftig. Weet je wel, echt wel gewoon in de oorlog gezeten, ook wel echt wel gewoon beschoten. Je weet hoe dat is, weet je, je hebt doden gezien. We hebben ik had echt een hechte band met mijn eigen groep, zeg maar. Nou ja, op een gegeven moment is dat allemaal weg. Je hoort van niemand meer iets. En ik moet weer helemaal op nul beginnen. Ja, dat waren echt de donkste tijden van mijn leven. En dat was echt zo erg, zeg maar, dat ik echt gewoon ook het dienstwapen mee naar huis heb genomen. Het lag op tafel, ik had mijn DT aan de kast gehangen. Ja, de afscheidsbrief was bij wijze van spreken al klaar, zeg maar. En nou ja, zo erg was het.
Ja, joh.
En dat is wel heel moeilijk geweest. Okay, ik moet echt op zoek naar mijn eigen identiteit. En toen ging ik het een beetje verleggen naar zo van, okay, ik ben die politieman dan. Maar ik zit toch ook wel, ik wil eigenlijk wel gewoon een stoere macho militair gezien worden. Dat eigenlijk. En zo ben ik eigenlijk een beetje in een rol gaan zitten. Die niet matchte met de persoon die ik zelf ben. Waardoor ik eigenlijk gewoon, gewoon niet beter werd, zeg maar. Ik was echt mega depressief. Alcohol en drank. Alcohol, drugs waren een beetje mijn uitweg, zeg maar, aan het doen. Maar ook veel sporten, weet je wel. Veel sporten, veel lopen. Om maar gewoon niet bezig te zijn met mijn gedachten. Dat soort dingetjes. Ja, dat was echt. Dat wens ik niemand toe, overigens. En uiteindelijk ben ik er goed uitgekomen. Gelukkig.
Hoe kan dat? Want er zijn misschien uitzonderingen, maar ik kan me voorstellen dat lukt je niet alleen. En de hulp vanuit de organisatie, weet ik niet, is een vraag aan jou. Word je genoeg geholpen? Heb je genoeg handvat? En een handvat is misschien ook niet genoeg. Je moet er misschien uitgetrokken worden of echt hulp krijgen. Nou, is dat er geweest of heb je dat gehad?
Op het moment dat ik inderdaad mijn dienstwapen mee naar huis nemen, dacht ik ook, ging nemen, toen dacht ik wel van okay, dit is niet goed, weet je wel. Ik moet hier echt wel iets mee. En toen heb ik dat ook gedaan, heb ik dat aangegeven. En daar was dan ook alle respect voor. En toen kwam ik bij de MGGZ, de Militaire Geneeskundige Zorg. Nou, toen moest ik eerst naar Amsterdam toe met de trein. En moest ik daar een intake doen, moest ik met iemand praten. En toen vervolgens werd ik naar Den Bosch gestuurd. Ik had daar geen match op de een of andere manier. Ik had daar geen goed gevoel bij dat ze echt begrepen wat ik kwam doen. Nou ja, toen daarna kwam ik eigenlijk een beetje in de burgermaatschappij gewoon mijn psychologen gezocht.
Je hebt dat zelf opgestart, Olaf. Je hebt zelf het contact gezocht.
Ik moest echt wel hulp hebben, zeg maar. En
vanuit de politie toen, want heb je eerst gemeld bij de politie, ben je meteen naar de MGGZ gegaan?
Nee, ik heb het ook wel bij de politie gemeld. Alleen dat gaat dan vanuit Defensie, want het was wel aan Defensie gerelateerd, zeg maar. Dus toen ben ik daarnet zeg in de burgermaatschappij de geestelijke zorg gaan opzoeken. Nou ja, daar kwam ik eigenlijk ook niet verder. Werd ik ook van het kastje weer aan de muur gestuurd. Dan moest ik op een gegeven moment een intakeformulier maken. En hij zei, ja, kan je wel een pilletje meegeven? Dat er rustig wordt in je hoofd. En toen dacht ik van, okay, dit is, dat wil ik ook niet.
Nee. Maar is dat even om terug naar, weet je, in MGGZ, daar ben je toen, daar mocht je naartoe of daar wilden ze je helpen en daar werd je niet begrepen. Waren dat dan mensen die ook collega's zijn geweest of is dat, want die klik is natuurlijk enorm belangrijk als je een verhaal wilt delen of als je geholpen wil worden. Waren dat mensen met dezelfde achtergrond of waren, ja, extern noem ik het even.
Heb je een idee
waardoor dat kan?
Dat zijn psychologen of psychiaters die zitten in een militair pak, zitten ze. Maar die zijn niet in de situatie geweest waar ik in zat. Weet je wel, die hebben de kogels niet om mijn oren horen vliegen en gevoeld. Die hebben geen doden van het dak af hoeven te halen. Die weten niet hoe het broederschap voelt. Dus ik miste gewoon het... Ja, jij zegt dat je mij begrijpt, maar je begrijpt mij helemaal niet, want je was er niet bij, snap je?
Ja.
En dat, dat was het gewoon meer. Het was meer gewoon van, ja, ik vertel nu tegen iemand en zeg dat hij snapt wat ik bedoel. Nee, maar je snapt het niet, want je was er niet bij, je hebt het nooit meegemaakt. Dus hoe kan je het nou snappen?
Ja, precies. Je wordt er eigenlijk alleen maar misschien boos en gefrustreerd van dat iemand dat, nou ja, zegt of aan jou aangeeft. Zou het naar jouw idee iemand moeten zijn die ook in jouw schoenen heeft gestaan, omdat jij begrepen had gevoeld? Of beter begrepen? Denk je dat dat helpt?
Ja, absoluut. Ik denk als je iemand hebt die daar ook gewoon geweest was, weet je wel, en die de duidelijke adviezen kan geven, oké, dus dit en dat met je hand, maar ga eens op zoek naar jezelf of hoe kan je daar beter mee omgaan, of wat, die me ook echt daadwerkelijk tips kan geven hoe je verder komt en adviezen, dat had mij wel heel erg geholpen, denk ik, destijds. Maar ook gewoon, oké, wat kan ik nu doen? Dat ik van die moeilijke gedachten afkom, weet je wel, van een moeilijke eenzaamheid. Dat het altijd maar willen presteren, zo.
Dus wel, ik denk wel dat daar een nuance in zit, hoor. Ik denk, ik heb zelf met de doelgroep veteranen gewerkt. En dat is ook wel gewoon een bijzondere doelgroep. Want inderdaad, die hebben dingen meegemaakt die de gemiddelde mens niet meemaakt. Maar. Dus er zit iets heel achter. Maar wat wel is, ik heb het niet over de MGGZ, maar ik geloof wel, ik ben ook niet in oorlogsgebied geweest. Maar ik kan me wel heel goed inleven in jou. En ik heb heel veel ervaring ermee. Dus er zit wel een stuk in van begrip en waardering en erkenning. En ik denk dat dat gewoon al de basis is vanuit de behandelmethode, zeg maar. En waar het gewoon heel vaak is schort. En dat is bij de MGGZ, dat is in de gewone GGZ. Dat heb ik natuurlijk zelf ook in mijn werkveld gezien. Dus dat het vaak zo is dat mensen gewoon uit de boeken komen. Volgens de boeken werken. Echt nul visie hebben op de persoon zelf. En alles in groepen denkt, ja, dat werkt gewoon niet. En dat werkt voor veteranen al helemaal niet.
En ze willen een etiket op je schrijven, zeg maar, want ze willen een lijst maken. Okay, het soort ziektebeeld dan, wat ik dan zou hebben, dan met een stempel op mijn hoofd drukken. En hier heb je medicatie en dit is jouw ziektebeeld.
Ja. Ja, maar dat zijn een soort van verplichten, dat weet jij natuurlijk uit in de zorg. Men heeft een diagnose nodig om een behandeling op te starten. Ja, dus je krijgt nou eenmaal dat etiket. Maar dat is natuurlijk alles wat de schort aan onze Nederlandse en ook Europese zorg. Ja, die is gewoon niet goed ingedeeld. Het is gewoon niet individueel bekeken.
Ja, de vraag was ook niet van specifiek op de MGGZ of waar je ook terechtkomt. Maar meer in zijn algemeen, is dat nodig? En werken we nu langzaam naartoe naar wat jullie op hebben gericht in Oostenrijk, moet ik het wel weer goed zeggen deze keer. is dat nodig om elkaar te begrijpen, om dat te delen? En wat je zegt, Chantal, daar zit misschien ook wel een middenweg in. Maar goed, je begrepen voelen. En iemand die zegt dat hij je begrijpt, is natuurlijk wel wat anders.
Het is hier, en dat hebben wij vorige keer ook al gehad. We hebben natuurlijk een paar retreats gehad inmiddels. En de erkenning die je krijgt van iedereen, zeg maar, die hier komt. Ja, dat is zo'n bekend en fijn gevoel, zeg maar. Want je praat niet met een onbekende, weet je wel. Er ontstaat gewoon een soort band ook, zeg maar, door de deelnemers die hier zijn. Omdat je elkaar begrijpt. Weet je? We spreken dezelfde taal. Maar ik voelde me zo. In het systeem voelde ik mij zo ellendig. En dit en dat met mij gebeurt. Zo gingen ze met mij om. Het zijn allemaal bekende verhalen. En ook de leidinggevende die met personeel omgaat. En er worden ook weer adviezen gegeven. Maar ik heb het zo gedaan. En ik ben die weg bewandeld. Dus ze hebben het over PTSS. Dat mensen zich eigenlijk afgekeurd willen hebben, zeg maar, omdat ze echt weten van oké, dat gaat gewoon niet meer, kan niet meer op straat zijn en dit en dat. Dat wordt niet begrepen door een chef of het wordt niet vroegtijdig gesignaleerd dat ze denken van oké, heeft echt een probleem. Want er is ook, en zeker binnen de politie van, we zeggen wel dat PTSF is, maar je krijgt ook een leuke zak met geld mee, ja. Wat is het dan ook? Van waarom doet hij dat collega dan? Waarom heeft hij dat echt? Maar ja, los daarvan, als je het hebt, het is natuurlijk heel erg vervelend, alleen het is niet zozeer alleen maar de incidenten die op straat komen. Het gaat veel verder terug. En dat is gewoon naar je jeugd. Daar begint het al. Wat voor jeugd heb je gehad? Hoe is die geweest? Wat die fijn? Was die echt liefdevol? Dat.
Ja, en als in dat je daar ook nog wat mee moet. Of dat de dingen die je meemaakt, dat een beetje bepaalt hoe je daarop reageert of hoe je daarmee omgaat.
Nou ja, het is natuurlijk wel jouw manier van hoe dat we vroeger. Het heeft me veel met reguleren te maken natuurlijk. Hoe is er inderdaad vroeger met jou omgegaan? Ben jij gewoon goed opgevangen? Ben je als kind goed getroost? Heb je een veilige setting gehad? Heb je gewoon een veilige hechting gehad? Is inderdaad wel heel bepalend hoe jij later natuurlijk weer met al jouw incidenten omgaat die je in je leven meemaakt. We maken allemaal incidenten mee. We hebben allemaal onze trauma's die we oplopen. Maar als jij van jongs af aan al goed geleerd hebt om dat goed te leren reguleren in jezelf, en je hebt goede verzorgende daaromheen gehad, ja, dan ziet de toekomst er wel iets rooskleuriger voor je uit.
En een goede band met je vader, met je moeder.
En wij hebben natuurlijk met mensen te maken, ik vooral in mijn werkveld, jij misschien ook, ja, die niet die veilige hechting hebben gehad, die niet de zorg hebben gehad die ze vroeger nodig hebben gehad. Dus dan krijg je gewoon een bepaalde manier van uit verbinding raken, ook met zichzelf. En dat ontspoort dan gewoon een beetje. En alles wat dan daarbij komt, of je nou bij de politie werkt, of je werkt bij de ambulance, of whatever, of ja, dat kan het er nog slechter op maken. Ja, dat geloof ik wel. En die mensen die komen, we zien natuurlijk gewoon genoeg mensen hier op retreat. Ja, en enkele zitten dan bij dat inderdaad komt naar voren van ja, ik heb dat vroeger ook gewoon niet meegekregen. Ik weet het ook gewoon. Ik weet niet wat ik moet doen. Wie ben ik eigenlijk? Hoe, ja, die zijn gewoon zichzelf een beetje verloren in de loop van de jaren.
Ja. En dat is, want om nog heel even terug te pakken, en ik denk dat we dan in kunnen gaan op wat jullie doen met Dutch Warriors Retreat. Maar eigenlijk onderbrak ik Olaf volgens mij nog een beetje in zijn weg, nou ja, daar naartoe. En zaten we bij de MGGZ en daar niet begrepen voelen en een stapje verder naar zelf hulpzoek in de burgermaatschappij. Daar wil ik nog eventjes op teruggrijpen om even dat verhaal compleet te hebben. En ik denk dat we dan echt even kunnen inzoomen op wat jullie doen en wat jullie ervaringen zijn met jullie bedrijf, Dutch Warriors Retreat.
Ja.
Oké.
Je mag even verder gaan met
ik zat natuurlijk in de burgermaatschappij en toen kwam ik op een gegeven moment ook bij een psycholoog en was een hartstikke leuke vrouw hoor, daar niet van. Alleen zij wist gewoon op een gegeven moment niet meer wat ze met me aan moest. En ik had er echt al wel een aantal gesprekken gehad. En ze zei, ja Olaf, ik kom gewoon niet verder met jou. Oké, en toen zei ze van, ik ga jou doorverwijzen naar een psychiater. En dat was toen in het ziekenhuis. Dus dan moest ik ook naar het ziekenhuis toe. Dat staat me bij als de dag van gisteren. En waar liep ik tegenaan? Wat waren mijn klachten? Nou, het waren voornamelijk mijn gedachten, zeg maar, depressieve, het suïcidale gedrag, voor niet gelukkig kunnen zijn. Wat ik overigens altijd voor mezelf hield natuurlijk, want er was bijna niemand die wist daarvan überhaupt.
Wat deed dat met jou dat iemand zegt waar je zoekt hulp, dat die zegt van ja, ik kan je niet meer helpen en je moet door naar een psychiater in het ziekenhuis.
Wat is er mis met mij?
Ik zat net aan te denken dat ik had precies dezelfde gedachte had, van eigenlijk is het ook zo ontzettend slecht.
Ja.
Zorgverlevenschap, oh my.
Maar ja, daar kon zij, weet je, zij kwam gewoon niet. Ik had gewoon niet de juiste klik met haar om gewoon echt de diepte in te gaan, zeg maar. Ik denk dat dat het was. En zij wist daar gewoon op dat moment niet mee om te gaan. En denkt van, oké, ik weet het ook niet. En ik denk dat die andere hulp nodig heeft. Dat vul ik dan eventjes in voor haar. Maar goed, ja, dat zeg ik. Die doorverwijzing, dat was ook, ik kom gewoon niet verder. En toen was het natuurlijk bij de psychiater die zegt van, Corrie, we gaan een afspraak maken voor een lijstje. En een vragenformulier. En ik kan je nu een doosje met pilletjes meegeven. Ja. Dat was het.
Had je dan het idee van, oké, dit is duidelijk, dus dit is het? Of had je het idee van, nou, nu gaan we nog verder komen?
Ja, dat was voor mij wel oké. Van, dit is dus het einde van de zorg die ik nu kan krijgen. Dit is meer zit er niet in. Dit is het eindstation. Ik moet het hiermee doen. Maar pillen is voor mij gewoon geen optie, want dat was natuurlijk ook voor mij op dat moment bij de politie, moest ik dat allemaal gaan verkopen, dat hij ook aan een antidepressiva zit, of weet ik veel wat voor troep ik voorgeschoteld krijg. Ja, dat was ook geen optie. Dus ik moest het dan toch maar houden bij het gewoon veel sporten en alles doen wat ik dan op dat moment al deed.
De copingmechanisme die je had ontwikkeld, Oké. Ja. Maar... Nou ja, helder. Dat is eigenlijk een beetje waar in elk geval de hulp die jij zelf al hebt opgestart. En zelf ook daarna nog weer hebt uitgebreid door ook nog verder te gaan zoeken dan de opties die standaard beschikbaar zijn. Dat stopte daar. Of dat in elk geval daar zei jij van hier trek ik een grens. Ja, en toen verder. Ik, vermoed dat we dan een beetje gaan richting... Jullie zitten in Oostenrijk, ik zit hier gewoon in Nederland. Dus er is wat, daarna is er nog wel wat gebeurd, gelukkig.
Kom ik in beeld?
Ja, toen kwam het wel eigenlijk in beeld, ja. Wij kregen toen op een gegeven moment een relatie. En toen zijn we eigenlijk, zeg maar, kort samengevat, zeg maar, in de periode zijn we onszelf wat mis. Want dat was al wel wat spiritueler en die was al wel bezig met mediteren en letten op je voeding en dat soort dingetjes. Het was niet alleen zozeer één ding, nee, het waren meerdere dingen. Toen zijn we eigenlijk ons daar in de jaren een beetje meer in gaan verdiepen. Dus Tal, die eigenlijk vlak na onze ontmoeting, eigenlijk begin van onze relatie, heeft zij een hele slechte tijd gehad, waarin ze echt heel veel aan zichzelf heeft gewerkt. En uiteindelijk zijn we ons een beetje gaan verdiepen in de alternatieve geneeswijzen, zeg maar. Over mediteren, er kwam yoga bij, er kwam...
Maar, dan, ik ging toen zelf op retreat.
Gaat te snel. Ja.
Nee, ja.
Hey, vertel wel.
Nee, ja, ik ging toen zelf op retreat. Ja. Dus dat was, want wij hebben elkaar leren kennen in 2013. En dat was net voor zijn heftige periode, zeg maar. Nee, dat was daarna. Ja. Nee, dat was daarna. Ja. En toen had ik zelf half 2013 mijn hele slechte periode. Ik was ook echt rijp voor de crisisopname. En toen ben ik in november dat jaar, begin november 2013, ben ik zelf op retreat gegaan. En toen kwam ik natuurlijk nog veel meer in aanraking eigenlijk met al het lichaamswerk wat wij nu ook in de retreats toepassen. En ik weet nog, toen ik wegging op het retreat, dat ik echt dacht van, oké, ik ga dit zelf later ook zo doen. Ik ga zelf later retreats hosten. Ik ga dit ook gewoon doen, punt. En na het retreat begon bij mij de herstelfase en echt het opkrabbelen van. Dat heeft natuurlijk nog wel een aantal jaar geduurd.
En ik was eigenlijk, voor Chantal was ik, ik kon eigenlijk op een gegeven moment mijn eigen gevoelens even wegstoppen, zo, want ik moest toch voor haar zorgen. En ik was echt even verliefd en ik wilde niet dat ze bij me wegging. Dus het was ook gewoon voor mij een stukje uitschakelen van mijn eigen gevoel en emoties. Zodat ik ook gewoon afleiding had, zeg maar. Dus er eigenlijk niet zo mee bezig was.
Ja, toen raakte ik al heel snel zwanger en dan kikt gewoon even het leven in. Want dan ga je een kind krijgen samen. Je bent nog helemaal niet zo langzaam, want wij... Toen het stormde was, waren wij net...
8 maanden.
Ja, toen ik zwanger raakte, waren wij net pas 8 maanden samen. Ik zat nog vol in mijn crisis en het was allemaal heel hectisch, die periode. Dus de eerste jaren waren echt niet makkelijk voor ons. Laat ik dat even vooropstellen. We hebben echt wel hele turbulente tijden meegemaakt. Maar in die tussentijd ben je toch altijd gewoon op zoek geweest naar wat past nou bij mij? Hoe kan ik nou beter herstellen? En eigenlijk al die jaren van zijn stuk en mijn stuk en ons samenstukken, dat is allemaal steeds stapje verder, paar stapjes terug, stapje verder, paar stapjes terug. Je probeert van alles, je past van alles toe. En uiteindelijk is dat tot een punt gekomen dat we gewoon een bepaald soort pakketje hebben met allerlei methodieken die ons echt heel veel ondersteund hebben en in onze eigen processen, maar ook in de processen van anderen. En dat is, zo is langzaam het retreat gewoon zo.
We hebben zelf gewoon ook heel veel geëxperimenteerd met bepaalde dingen. Wat heeft dat gedaan bij ons? Ik was toen destijds op een gegeven moment ook nog gewoon zo bezig met sport. Want ik moet dwangmatig sporten, want anders gaat het niet goed in mijn hoofd. Ja, wat is dat voor... Dat klopt niet, weet je wel. Ik was er zo bang voor dat het weer niet goed ging in mijn hoofd. Dat zeg ik, want het was na een aantal jaar. Dan komt toch weer dat gevoel weer terug. Zo, weet je, want onze relatie was stabiel, dus... voelde me toch wel weer gewoon anders worden. Ja, en toen beseffen van oké, ik ben nog helemaal niet lang niet geheeld. En zodoende ben ik eigenlijk ook gewoon meer dat alternatieve, meer gaan mediteren, yoga. Nou ja,
mag ik daarop inhaken, Olaf? Want dat is zo. Voordat mensen afhaken naar alternatief en we hebben het over yoga en meditatie. Jullie benoemen ook al een heel aantal dingen als in ik merkte dit bij mezelf. En ik merkte, ik denk dat al heel lastig is. En dan gaan we het hebben over alternatieve methoden. Maar zo wordt het benoemd, maar is het echt alternatief? Of is dit juist zorgen dat je een beetje inzicht krijgt in waar gaat het nou tussen aanhalingstekens mis? Of dat je dingen kan herkennen, of dat je wat tools hebt. Ik weet niet of alternatief dan, zo heet het dan. Maar in mijn hoofd is dat een benaming die voor mij wat verder weg staat bij mij dan.
Ze noemen het alternatief omdat het buiten de reguliere GGZ gaat, zeg maar. De verzekering doet hier niks in. Het wordt de alternatieve weg genoemd, zeg maar, de alternatieve methode, omdat het niet de reguliere zorg betreft, zeg maar. Het is dan niet de arts die ervoor geleerd heeft. Het is niet wetenschappelijk onderbouwd bijvoorbeeld, dat soort dingetjes. Hè? Dat, want het is ook gewoon heel moeilijk om wetenschappelijk te onderzoeken wat er gebeurt tijdens een meditatie of bij yoga of weet ik veel wat. Dat heeft het meer met... Ja, ik kan het soms al wel mooi vertellen.
Ja. Ja, de alternatieve geneeswijze, zo wordt het natuurlijk gewoon genoemd. Inderdaad, het heeft veel met niveauverzekers te maken, maar dat is een heel ander lang verhaal. Ik denk dat het voornaamste is gewoon, en dat is ook hetgeen wat wij hier in het retreat doen, is echt gewoon, je leert met bepaalde methodieken gewoon jezelf weer te reguleren, je zenuwstelsel te reguleren. Want ik ben van mening, en zo zijn er veel meer theorieën natuurlijk, dat op het moment dat jouw zenuwstelsel gewoon helemaal in dat overprikkelen, dat actieve zit, daar krijg je gewoon al die klachten van. De kunst is gewoon om je weer helemaal terug te brengen naar het nulpunt en naar het rustpunt. En of je dat nou doet met yoga of met meditatie of met koud waterpad of met sound sessies of met, maakt niet uit, met shaken, met dansen, whatever. Als jij kan vinden wat voor jou werkt, wat voor jou goed is en je blijft dat toepassen, dan heb je al die therapieën niet nodig, dan heb je al dat gepraat niet nodig, dan heb je al die andere dingen niet nodig. Zo simpel is het gewoon. Kijk, en die insteek, die heeft onze GGZ of onze zorg of maakt niet uit wat, nog helemaal niet. Het berekent alleen maar uit het mentale. Terwijl, ja, in mijn beleving maak je het soms dan zelfs nog gewoon erger. Ik heb er natuurlijk zo lang in gewerkt, dus ik heb echt gezien hoe het niet moet in ieder geval.
Je hebt dan twee kanten, de heb je het meegemaakt thuis en op je werk natuurlijk ook heel veel. Laten we dan nog even het alternatief, dat is eigenlijk alleen even de definitie voor de zorgverzekering. Maar eigenlijk wat jullie bieden is eigenlijk een gereedschapskist met allerlei gereedschap. En de een die gebruikt werkt dit en de ander werkt dat. En wat dat ook is, of dat iets is dat je gewoon even rustig gaat zitten en gaat ademhalen. Of wat je zegt, een bepaalde dans, dat kan dus echt van alles zijn.
Wij zeggen ook tegen de deelnemers van zoek uit voor jezelf wat het beste bij jou past. Weet je wel. Als je niks hebt met dat ijsbad, ga het dan ook niet doen. Als je er zoveel stress oplevert bij jou en een frictie dat je denkt van ik moet het niet doen, doe het dan ook vooral niet. Maar als je je prettig voelt bij mediteren en een bepaalde soort ademhalingstechniek toe te passen, waarbij je denkt van oké, ik kom nu echt tot rust en mijn hoofd is rustig, weet je wel. Doe vooral dat dan.
Ja.
Snap je? Precies. Laat me kennis maken met verschillende dingen. Waarvan ze ook de uitwerking kunnen ervaren van oké, dit doet het met mijn geest. Ik voel me nu zo ontspannen. En vroeger pakte ik een borreltje of wat dan ook. Die heb ik nu niet meer nodig.
Ja, precies. Dat je iets anders hebt om naar te grijpen. Jij noemde dat je sporten natuurlijk. Dat was dan jouw houvast op momenten dat moeilijk werd. Zo zal iedereen zijn eigen... zijn eigen dingen hebben waar die op zulke momenten naartoe grijpt. Als je dat kan herkennen en die tools die jullie dan leren of aanbieden kan inzetten.
Ja.
Juist.
Okay. Maar het is denk ik ook vaak gewoon heel veel onwetendheid van mensen. Mensen weten het gewoon niet. Er zijn hier genoeg mensen die komen hier op retreat. En dan hebben we ons eerste hele stuk over het uitleg van het zenuwstelsel. En hoe alles werkt en over traumarespons. Mensen hebben het nog nooit gehoord. Nee. Die lopen al jaren binnen de GGZ. Ze weten het gewoon niet. Dus er is zoveel onwetendheid. Terwijl met echt een paar simpele oefeningen die ik dan in een blok doe. Gewoon heel simpel. Ja, ik kan het nu even niet opnoemen. Maar ja, die dan al gewoon effect hebben. Die een paar minuten duren.
Het is gewoon bewustzijn ook creëren. Het is inderdaad bewustzijn. Oké, hoe werkt het van binnen, zeg maar. En waarom reageer je zo en zo? Dan kan je niet eerst even een pauze inlassen bij wijze van. Gaat zo op, bij ons natuurlijk in het systeem. Zo op de automatische piloot. En ook in het werk. Weet je, je bent zo genoodzaakt om gelijk een oplossing te bedenken van oké, we moeten dit nu oplossen, pats, boom, weet je wel, we gaan dit doen, hartstikke idee.
Ja.
In het werk. Maar ja, misschien met jezelf en in een relatie zijn, dan werkt dat juist weer niet. Weet je wel, ik ben niet met haar op mijn werk.
Nee, maar je neemt heen en weer, neem je natuurlijk toch altijd dingen mee. Wat je zegt, oplossing, uitvoeren, klaar, volgende. Dat gaat niet thuis natuurlijk niet werken.
Maar.
Jullie zeggen van om dit te kunnen doen moet je ook bewust zijn van van jezelf, van je situatie. Zou dit ook iets moeten zijn? En we zeggen niet dat dingen niet goed zijn of om welke partij dan ook nu te zeggen van jullie doen het niet goed of het moet beter. Ja, het moet misschien wel beter, het moet ook beter, maar als je de doelgroep geuniformeerde first responders neemt bijvoorbeeld, zou je dit ook in opleiding en mensen die hiermee beginnen, zou het ook helpen om dit vooraf mensen te leren? Dat je in elk geval al dingen beter kan signaleren. En dat je daar dan ook de tools kan... Want het hoopt zich nu heel vaak op. En dan in één keer komt dat tot uiting en dan pas kom je erachter.
Ik denk dat je gewoon... Maakt niet uit of je nou bij Defensie gaat werken... Of nou bij de politie gaat werken... Of je nou bij de brandweer gaat werken... Of bij ambulance of wat dan ook. In ieder geval stressvolle beroepen. Ik denk dat de eerste vraag moet zijn binnen de opleiding van... Goh, hoe ga jij nu eigenlijk met je emoties om? Hoe ga je daarmee om? Wat doe je dan? En dan weet ik zeker dat nou, 80-90% gewoon zegt... Hoezo? Wat bedoel je? Waar heb je het over? Welke emoties?
Ik kom erop te leren om het vak te leren. Hier gaan we niet over hebben.
Nee, maar dit zijn de vakken. Alleen maar emoties. Het is gewoon bijna heel de dag door maar emoties. Je maakt zoveel dingen mee. Dat doet iets met je. En dan inderdaad de vervolgvraag van oké, hoe is je netwerk? Wat zit er om je heen? Hoe ga je met jezelf om? Hoe ga je met je lichaam om? Dat soort dingen. Ja, dat moet gewoon eigenlijk al gewoon binnen opleidingen zitten. Constant die zelfreflectie, constant kijken, intervisies maken met elkaar. Ik moet zeggen, dat was binnen mijn tak wel hoor. Binnen de opleiding verpleegkundige en dan in de werkveld waar ik toen werkte. Was constant elke maand intervisie, feedbackrondes. Elke dag evalueren, hoe zat je erbij, noem alles maar op, totdat ik er gek van werd.
Ja.
Maar uiteindelijk bracht het me wel gewoon heel veel. En daar heb ik echt heel veel van geleerd. Want uiteindelijk gaat het er gewoon allemaal om, ja, wat voel je van binnen, wat draag je uit naar buiten toe. Je moet je echt bewust zijn van wat je voelt en wat je ervaart. En vooral tijdens het werk.
Er was
mij altijd zo'n dingetje van wat voel ik. Ja, hoezo, wat bedoel je met wat voel ik? Ik zit hier in mijn kop. Weet je wel, daar is vanuit wat ik handel en niet bij mijn gevoel. Weet ik veel wat ik voel? Ik weet helemaal niet wat ik voel.
dat moet ik leren. Wat
moet ik voelen of hoe moet ik daarmee omgaan? Dat ken ik helemaal niet.
Nee, dus dat zou in elk geval al een bijdrage kunnen leveren. Dat was ook even de vraag. Het herkennen en signaleren, je gevoel, emotie. En we hebben het nu niet over dat we nu na elke dienst een uur gaan napraten over wat was je gevoel. Want dat is vaak, tenminste, laat ik het bij mezelf houden, is dat wel eens wordt gedaan en dat het dan dat we er weer in doorslaan. Terwijl het moet gewoon een dagelijk iets zijn. Het kan bij jezelf zijn, het kan een keer zijn dat je misschien je collega vraagt, maar het moet in de dagelijkse praktijk, zou het geïntegreerd moeten worden. En wat organisaties nu doen, dan heb je een keer een cursus en dan... maar hoe voel je je nou echt? En dan gaan we daar helemaal op door tot mensen vlek in de nek krijgen. En denken, joh, dit gedoe heb ik geen zin in. Dat is wat ik wel eens heb zien gebeuren. Denk, ja, dan is er aandacht voor en dan slaat dat weer helemaal door.
Ja, maar ik denk op het moment dat je gewoon iemand... Ja, je moet dat nou zien. Weet je, ik vind in opleidingen, dit soort opleidingen, als mensen hiervoor kiezen, zeg maar, om dit te gaan doen... Ja, dan heb je echt wel gewoon een goede praktijkopleider nodig die hier gewoon doorheen kan prikken. En of dat je nou, of dat het nou bij Defensie is of bij die andere takken, je hebt gewoon sterke praktijkopleiders nodig die signaleren van, hey, ik zie toch wel dat jij dat heel lastig vindt. Ik zie toch wel dat jij daar gewoon moeite mee hebt. Ik ga dat met jou ook gewoon persoonlijk oppakken. Wat maakt nou dat je hier zoveel moeite mee hebt? En daar toch wel iets dieper op in te gaan. Dan hoeft dat niet in een groep, dat kan ook gewoon individueel. Maar wel dat die veiligheid er moet zijn. En nu wordt het gewoon echt te vaak gewoon niet gedaan.
Ja.
Maar het is, het is ook wel gewoon een heel plaatje. Hè? Want wat wij doen is natuurlijk gewoon bewustzijn creëren van... Oké, hoe werkt het zenuwstelsel en wat doen? Maar het gaat ook over voeding.
Ja.
Dat je zolang jij gewoon slecht blijft eten... en gewoon de slechte dingen blijft eten, weet ik veel wat... en je houdt er allemaal van suiker of andere slechte dingen... en je drinkt 4 blikjes cola op een dag of weet ik veel wat. Ja, het doet allemaal wat met je zenuwstelsel en met je gedachtes... en weet ik het wat allemaal. Dus het gaat om het hele gebeuren. Het gaat ook om rust. Het gaat niet om die grote armen, dat je maximaal je spierballen moet kunnen laten tonen van kijk, ik toch grote armen hebben. Nee, het gaat ook om dat je gewoon die rust neemt. Juist rust is heel belangrijk. Zeker binnen de vakken waar we het nu over hebben. Heerst nog steeds wel de macho cultuur. Dat wat er heerst. Maar goed, een mooie vraag is van wie ben ik zelf buiten het pak om? Als mijn pak uitgaat, wie ben ik dan? Ben ik dan nog steeds de politieman of ben ik nog steeds die brandweerman? Hoe mijn collega's zijn? Of kan ik echt mezelf zijn?
Ja.
En dat is een mooie vraag om dus te kijken bij jezelf. Van oké, wie ben ik nou eigenlijk inderdaad? Wie ben ik? En ben ik inderdaad wel gelukkig in het vak wat ik doe? En hoe ik zelf ben? Dat is een mooie ontwikkelingsvraag denk ik. Om eens naar binnen te keren van oké, hoe zit dat bij mij?
Ja, Wie ben ik los van het uniform en los van mijn identiteit als brandweerman, militair, politieagent, ambulance hulpverlener, wat dan ook.
Precies.
Dus dat is al een praktische tip. Ga zitten, pak een pen en papier. Ga alleen die vraag alles proberen te beantwoorden.
Het is moeilijk hoor.
Ik zit terwijl je hem noemt, zit ik te denken. Het is bijna niet voor te stellen, omdat het kijk, werk en privé kun je met dit werk heel lastig gescheiden houden. Ja. Dus je probeert allerlei dingen weg te denken die eigenlijk vaak samen gaan.
Ja.
Dus dat is best lastig, maar daarom is het ook een goede vraag natuurlijk.
Ja.
Hoe kun je dat het beste doen? Ik zeg pen en papier en schrijf het op, maar misschien zeggen jullie wel van hey, we hebben daar nog wel een tip bij.
Om die vraag voor jezelf te beantwoorden?
Ja.
Nou ja, ik denk sowieso de vraag aan zich spreekt natuurlijk over zichzelf. Van oké, wie ben ik zonder mijn identiteit of de functie die ik uitoefen? Ik denk ook een goede vraag is van wat is mijn intentie geweest om dit werk te gaan doen? Want ik weet natuurlijk zelf ook uit ervaring als hulpverlener en ik heb het ook gewoon bij al mijn collega's gezien. Ja, weet je, de meeste hulpverleners die gaan toch in een tak om mensen te helpen en om zorg te verlenen. Maar uiteindelijk zit daar een hele diepe intentie in om ook zichzelf daarin te helpen. Snap je een beetje wat ik bedoel?
Ja. Ja.
Ja. Want uiteindelijk als je bezig bent met de ander te helpen of te adviseren of daaraan die borgrol te hebben of maakt niet uit, whatever, zit dan ook een basisbehoefte die jij zelf wil en die jij zelf ergens op te vullen hebt in. En dan lijkt het voor de buitenwereld dat je heel erg met de buitenwereld bezig bent, maar je bent voornamelijk ook met het vervullen van je eigen behoeftes. En het is wel goed om daar eens naar te kijken van oké, wat maakt waarin heb ik eigenlijk een bepaald soort leegte of wat dan ook? Want die heb ik bij heel veel hulpverleners toch ook gewoon gezien. Of nou politie, wat brandweer of wat dan ook. Is ook wel een beetje sluimerend aan die identiteit natuurlijk. Van oké, wat geeft dit werk mij?
Ja, maar we zijn het, wat je zegt, om anderen te helpen, om zorg te verlenen, om het te staan. En natuurlijk is het ook een stukje adrenaline en... in beeld zijn en tof werk doen, maar... waarom ben je dat gaan doen? Waarom ben je daar nou echt mee gestart? Het gaat natuurlijk dieper van ik wil iemand helpen. Want uiteindelijk komt alles vanuit onszelf. En is dat niet iets van ik heb dat een keer op een poster gezien en dat is nu mijn overtuiging geworden.
Nee.
Maar misschien is het een hele andere insteek. Is van ik werd vroeger als kind misschien helemaal niet zoveel gezien. Weet je wel, door mijn ouders of mijn opvoeders of wat dan ook, weet je wel. Ik voelde me altijd wel voor achtergesteld of dat.
Ja.
Juist in dat uniform word ik wel gezien, want dan ben ik wel belangrijk. Sta ik op straat, iedereen luistert naar mij. Ja. Weet je wel, dat ik die politieman ben. Of ik hoor nu wel ergens bij. Ik wil graag ergens bij horen, want ik voelde me een beetje onzeker. Ik hoorde nergens bij. En nu ik dat pak aan heb, hoor ik ergens bij.
Ja.
Ja, is dat dan...
prima, hè?
Ja, dit is niet een...
Probeer die intentie duidelijk te hebben.
Ja, je bedoelde me niet, want het is natuurlijk heel makkelijk om... als er gevloekt wordt, dan is het natuurlijk het makkelijkste om te zeggen tegen een politieagent bijvoorbeeld. Maar hij wordt niet negatief bedoeld, maar het komt ergens weg. Dat is eigenlijk de intentie ervan. Dat kan iemand zijn die, nou ja, wat je net zegt, iemand die in de zorg werkt. Die heeft zo'n soortgelijk probleem of iets tekort.
Ja.
En dat hoeft natuurlijk niet altijd de oorzaak te zijn dat je het werk doet. Maar dat zijn wel dingen van stel vragen en ga erop door. Van wat is nou eigenlijk, wat zit er echt onder?
Ja, want het is, weet je, als jij 30, 40 jaar bij de politie werkt of bij de brandweer of al die andere takken. En je bent helemaal verweven aan die identiteit, maar je hebt nooit geen klachten en er is nooit niks van dat. Helemaal prima, hè? Dat is je punt ook niet. Dat is helemaal prima. In die geval heb je natuurlijk ook gewoon hartstikke veel. Daar gaat het niet over. Wat wij zien, is toch heel vaak de mensen die hier binnenkomen en die dan toch echt wel vastlopen van, ja, maar wat wil ik nu eigenlijk? En ja, dit werkt gewoon niet meer voor me. Dit past niet bij me. En dan komen die vragen en dan mag je echt wel gaan kijken van, ja, maar wat is dat dan? Wat is dat in mij?
Want het is ook gewoon projectief, weet je wel. We hebben ook iemand gehad bij de brandweer. Die had eigenlijk helemaal nergens last van. Ja. En die zegt van, ik wil het juist ook voor zijn, snap je? Voordat ik bijvoorbeeld klachten krijg. Wat kan ik doen? Zelf doen om mijn hoofd gewoon rustig te houden. En om mijn zenuwstelsel weer tot rust te brengen. Die komt echt daarvoor voor de tips. En die heeft ze meegepakt. En die past het dagelijks toe in de praktijk. Dus dat is alleen maar mooi. Ja.
En als we... We zitten alweer op een uur, want voor mij kunnen we nog een uur door. Ontzettend interessant. Wat, Wat we voor mij net over hebben gehad, van hoe is het nou, hoe ben je nou bijgekomen? Wat kun je ook nu al doen? Want wat je zegt, het werkt ook preventief. Zoals het voorbeeld van die brandweercollega. En die heeft in de dagelijkse praktijk, neemt hij nu al dingen mee. Zijn er dingen die mensen nu kunnen doen, hè, los van deze vraag, aan zichzelf stellen van, wat zijn nou, stel je kampt hiermee of je herkent dingen waar we het net over hebben gehad. Heb je dan, los van dat je naar de retreat gaat, want daar wil ik zo meteen even op inzoomen, wat houdt dat nou in, je komt aan, hoe gaat dat? Maar wat kunnen mensen nu doen? Zijn er laagdrempelige tips die mensen nu kunnen toepassen?
Tips die geven regelmatig op onze social media's, geven die weg. Een hele mooie oefening is, die al pas geleden gedeeld is, gewoon even stoppen met waar je aan het doen bent. Dat is de stopmethode. Stop met alles wat je aan het doen bent. Of je zit op de computer of in een auto of wat dan. Stoppen. Ja. 5 keer diep ademen. Diep inademen, ja. Langzaam. En dan voelen wat er van binnen gebeurt. Oké, ik voel mijn ademhaling naar mijn buik gaan. Ik voel mijn longen, die vullen zich met lucht. Het gaat meer naar boven. Het zit echt helemaal vol. Dan laat je hem weer langs. Dat doe je 5 keer. Echt focus van welke spieren voel ik van binnen, wat gebeurt er. En dan ga je eigenlijk daarna naar die 5 keer diep ademen en langzaam uitademen. Ga je weer terug naar wat je aan het doen was. En dan merk je van oké, ik ben weer even terug op aarde, zeg maar. Ik ben weer even uit mijn hoofd. Dat zijn van die kleine pauzetjes die jij gedurende de dag gewoon 3-4 keer kan doen. Of misschien wel vaker. Ja, dat zijn al van die kleine dingen die je al gewoon heel veel, die je al heel veel kunnen bieden.
Maar ik stel even de vraag terug aan jou, hè, van... Jij zit op de ambulance, toch?
Ja, klopt.
Ja, nou, ik noem even een voorbeeld. Je komt ergens binnen en er is een kind en het kind is bijvoorbeeld overleden. Er zijn ambulancebroeders die dat natuurlijk meemaken. Dat is natuurlijk super intens en hartstikke zwaar ook wel. Wat doe jij nu? Even de vraag terug aan jou. Wat doe je nu? Want ik heb bijvoorbeeld eigenlijk wel een iets wat je zou kunnen doen. Maar wat doe je nu? Als je dit meemaakt.
Ja, als je een heftige gebeurtenis meemaakt in, na die tijd of op dat moment zelf misschien ook. Kijk, als ik zit zo mezelf, zal ik er even terug te halen, wat doe je dan? Je bent op dat moment, ben je natuurlijk je werk aan het doen en ben je vooral bezig met externe dingen en ben je juist andere mensen aan het geruststellen en zorgen dat die de juiste tools krijgen en dat je daar weer met een gerust hart weg kan. Wat ook de casus is natuurlijk. En dan stap je in de auto. Ja, wat doe ik dan zelf? Ik zou benoemen het als ik denk van, hey, fuck, dit doet echt wat met mij. Ik merk of het nou kippenvel is of een nagevoel of... wat ik dan zelf wel eens heb, als ik iets heb wat mij raakt, dat ik dat dan aan thuis refereer. Ik denk, dit had ik ook net zo goed kunnen zijn. Of mijn vriendin, of een familielid. Is om dat dan wel te benoemen. Van, dit wat er net gebeurde. Ik merk wel dat me raakt.
Ja.
En dat dan bespreken, dat is soms maar 5 minuten. Maar soms blijf je een beetje dat onbestemde gevoel houden.
Ja.
Dat heb ik dan rij je naar huis en dan denk je, ik heb het gezegd, we hebben het er ook over gehad, maar het is ook, het voelt op dat moment ook oké, ook dat je gewoon je werk kan doen, dat is verder, maar er blijft zo'n gevoel een beetje zitten van, zit mij niet helemaal lekker.
Het gaat mij even precies om dat gevoel, dat de naam van, het zit nog niet helemaal lekker, dus er is iets in jou gekomen, want dat is precies wat we hier doen. Er is iets in jou gekomen, een bepaald soort, ik noem het altijd energie, wat eigenlijk gewoon een soort van niet lekker in het lijf zit. Wat gebeurt er nou heel vaak? Mensen zijn onbewust, dat doen ze niet expres, dat is nou helemaal zo. Die gaan daar onbewust, gaan ze weer verder met al die andere dingen. Maar die energie, die gaat niet weg. Dat blijft nog steeds in jouw systeem zitten. Uiteindelijk gaat het steeds vaster zitten. En kunnen dus, hoe meer van dat soort dingen komen, kunnen daar klachten van komen. Het gaat erom dat je leert om dat onbestemde gevoel, want die hebben wij ook nog wel eens, ook al maken we niks superspannends mee, wij hebben ook nog wel gewoon van die gevoelens die je niet helemaal lekker wil ervaren, die er niet helemaal lekker zijn. En het gaat er dan om, op dat moment, dat je iets daarmee doet. En daar zijn gewoon echt hele simpele oefeningen voor. Al ga je maar gewoon, dat doen wij hier ook wel eens, als we bijvoorbeeld veel stress hebben op wat dan ook, gewoon met je lichaam shaken. Zet de timer op 2 minuten. En ga gewoon een beetje springen met je lichaam shaken. Het ziet er echt heel raar uit. Maar het werkt wel. Want wat er gebeurt is dat je die energie op dat moment, dat gevoel, gewoon door je lichaam laat stromen. En het gaat uiteindelijk vindt het gewoon zijn weg. Ik noem het even zijn weg vinden. Maar dat heet dus reguleren. Je reguleert dat er iets is in je lijf. En het krijgt de ruimte om het gewoon te mogen zijn. Het zou fantastisch zijn als jullie bijvoorbeeld met jouw groep. En jullie zijn klaar of wat dan ook. En er zit één iemand niet lekker bij. Van ja, ik voel me toch niet zo fijn. Ga het met z'n allen doen. Zet die timer op 2 minuten. Ga gewoon even met z'n allen gewoon 2 minuten zo shaken. Van weet je, die binding die je samen hebt.
Je zit zo vol me nu ook. Hè?
Ja. Nee, maar het is nou die binding die je samen hebt. Dat doen wat je moet doen voor je zenuwstelsel. Dat samen met elkaar doen. Ik weet zeker, als deze doelgroepen dit meer zouden doen, ja, dat scheelt zoveel. Ik zeg niet dat je er alles mee weghaalt, want zo werkt het natuurlijk niet.
Nee,
maar wel
heel
veel. Gewoon gericht op dat gevoel, gericht op dat zenuwstelsel. Ja.
En dat is eigenlijk ook heel simpel, want dat is wij vertellen dat ook in het retreat. Als je bijvoorbeeld een hert achterna wordt verzekerd door onze hond, en onze hond die gaat nooit dat hert pakken, maar goed, uiteindelijk breekt die missie af en dan komt hij terug helemaal hijgend, komt hij terug. En dat hert, dat gaat eerst staan shaken in het bos.
Ja.
Het is in met een hele spannende actie gehad. We hadden doodsangst, weet je. Dacht van, ik word daar opgegeten door die Duitse herder. Dus je gaat eerst zo staan trillen om zijn zenuwstelsel te reguleren. Dat is eigenlijk hetzelfde wat wij als mensen dus kunnen doen, dat shaken, om weer die stress uit het lichaam te krijgen.
Ja.
En het ziet inderdaad misschien wel lachwekkend uit. Van kijk, staat het shaken, ja, wat ben je aan het doen? Okay, ik ben even de stress uit mijn lichaam aan te halen.
Nu dat je dat zegt, komt er wel wat op poppen. In de nachtdienst heb ik er wel eens. Dan dommel je wat weg en dan moet je toch op pad voor een urgente melding. Of vanuit de brandweer dan. En dat je onderweg bent. Je bent zo van 0 naar 100 gegaan. En echt even een keer schudden onderweg. Het ziet er super dom uit. Maar hoe ik er ook bij ben gekomen, dat mag Joost weten. Maar dat je denkt, we gaan er weer voor. En dan ben je rustiger en dan ga je weer. En als ik het nu zeg en de luisterende collega's wil denken, wat weer bijzonder. En dat is denk ik ook misschien wel een probleem wat we met elkaar hebben. En waarom ik net ook inging op dat alternatief, is dat we dit allemaal een beetje raar vinden. Dat we dit, tenzij iemand echt een probleem heeft en daar allemaal hulp voor zit, dat accepteren we allemaal. En daar zijn we volgens mij het afgelopen jaar een stuk beter in geworden. En daar is een stuk meer aandacht voor. Maar
zeker,
op het moment dat we nu preventief met dingen komen, dan willen we daar nog niet te veel van weten. En is het vooral een beetje zweverig?
Zweverig, dat is het vooral. Maar wat ik zeg ook aan, dan heb je het over het spirituele pad, wat we noemen. Voor mij is het niet meer spiritueel dan dat ik bewuster word. Ik ben bewust van wie ik zelf ben. Ik ben bewuster van wat ik voel. Ik ben bewuster van hoe mijn eigen lichaam werkt, hoe mijn gedachten werken. Dat is meer dan dat is het eigenlijk niet. Het is gewoon bewust zijn dan al die jaren dat ik geprogrammeerd was. Van ik sta hier op die automatische piloot en ik werk zo vanuit mijn hoofd, dit en dat, zo. Dus dat is het. Dus het is niks zweverigs aan, het is meer down to nut. Jij weet, jij gaat beter jezelf leren kennen dan ooit tevoren. Dat is het gewoon.
Ja, prachtig. We moeten helemaal niks. Maar het zou mooi zijn als daar meer opening voor komt, als we dat met meer mensen gaan uitdragen, gaan delen. Jullie doen daar ook online heel veel mee. Ik echt regelmatig stukjes leer. Ik denk, dat is echt super herkenbaar. Of maar ook hoe open jullie dat delen. Dat helpt natuurlijk al. Ik hoop dat we ook op de slide misschien wat dingen voor jullie mogen delen. En dan dit moet meer, meer net zo gangbaar zijn als dat we een casus gaan oefenen zo meteen.
Ik zit er gewoon bij.
Ja.
Ja. Hoe reguleren we elkaar? Hoe reguleren we onszelf? Dat is gewoon echt gewoon eigenlijk nummer 1 in training en dat soort dingen. Vind ik echt.
Ja.
Goed. Ik denk dat als mensen echt meer willen weten over tips en over verhalen en over... jullie delen heel veel op social media. Op de website zijn ook een heel aantal blogs. Dus als mensen daar meer willen weten, ga vooral kijken op jullie website.
Ja.
DutchWarriorsRetreat.nl. Ik zet een linkje overal neer, dus dat komt wel goed. Mm-hmm. Wilde ik eigenlijk om ook een beetje af te sluiten. En nog even ingaan op, ik kom bij jullie voor een retreat of retraite. Dat is ook even beide goed of niet?
Ja, het kan beide.
Mooi. Hoe ziet dat eruit? Even voor mensen die denken van, ik wil hier meer over weten. Ik merk dat ik in een lastige periode zit. Ik wil er wat mee. Ze komen bij jullie. Hoe gaat dat in zijn werk?
Ja, mensen komen natuurlijk vaak uit Nederland. Hè? We zitten natuurlijk in Oostenrijk, dus mensen hebben al een autorit achter de rug of een vliegreis. En dan eigenlijk op zondag start het en dan hebben we gewoon rust. Eerst eventjes rustig aankomen, elkaar beter leren kennen. Maar voornamelijk ook echt wel even gewoon die rust ingaan van oké, even settelen. En dan start op maandag de kennismaking en ook wel ons informatieve blok. Dus dan krijgen ze juist heel veel bewustzijn over dat soort dingen.
Ja.
Dan vertellen we ook echt wel gewoon heel veel. Krijgen ze ook gewoon van alles mee. Ja, en dan eigenlijk gaat het gewoon vanaf daar gaat het beginnen. Dus dan hebben we elk dagdeel hebben we een verschillend blok. We gaan of hiken, hebben verschillende opdrachten in. De dag daarna hebben we inderdaad het blok de yin yoga. Olaf doet nog wat breathwork erbij. En daartussendoor hebben we natuurlijk heel veel gesprekken. Hebben we heel veel dingetjes die naar voren komen. We passen al die kleine dingetjes toe. Want het zijn eigenlijk maar hele kleine dingetjes rondom het zenuwstelselwerk. Die laten we allemaal zien. We laten het ervaren. Het doel echt van het retreat is echt gewoon dat mensen gaan kijken van welk toeltje, want het kan echt maar heel klein zijn, past nu bij mij. Wat ik kan meenemen naar huis. Wat ik dus eigenlijk regelmatig kan doen. Net zoals wat wij doen. Want wij doen dat zelf ook. Waardoor ik me gewoon weer rustig voel. Ja, gewoon simpel. Jip en Janneke taal. Van daar voel ik me rustig door. En hoe meer je dat doet. Hoe meer je ook in die rust kan blijven. En hoe meer je jezelf ook kan wapenen tegen. Ja, de niet zo leuke dingen in het leven. Want ook wij hebben die nog steeds.
Ja, tuurlijk. Ja.
En zo gaan we eigenlijk heel de week door. Van gewoon samen zijn. Fijne dingen doen, heel veel rustgevende dingen, maar ook wel gewoon leuke dingen. Gewoon hiken,
suppen,
het water op.
Koude water, en we gaan mooie. Ja, je zult zien wat de natuur hier voor verwerking heeft op je geest, zeg maar. Het is hier gewoon echt heel rustig. En gewoon, ja, de natuur is hier echt fabuleus, zoals ik hem noem. Magisch, gewoon. Het is echt fantastisch. Je komt er bijna niemand tegen. Weet je, we gaan het water op.
Ja.
We hebben een gong-sessie nog. Het is ook fantastisch. Ja, en s'avonds hebben we gewoon een samen zijn, gezellig samen zijn. Met nog wat ontspanningsoefeningen in de avond. Maar ook gewoon, weet je, niks moet, weet je wel. Weet je, als je er niet wil, dan ga je lekker op je kamer zitten. Het is allemaal zo vrij eigenlijk. We hebben geen dingen die echt, we gaan niet diepte in van wat heb je al meegemaakt. Hoe wat erg.
Oh ja, mensen vertellen dan natuurlijk.
Tuurlijk, mensen vertellen het wel, maar we gaan daar niet dieper op in. Snap je, we gaan alleen maar doen, oké, wat kan ik nu zelf doen? En te ervaren van, oké, mijn geest wordt in rust. En alle oefeningen die we doen, merk ik ook, er is zo'n relaxed, ontspannen sfeer. Hier, zeker in de avond, dan weet je van, oké, het is zo fijn. En je gaat gewoon weer lekker naar bed toe en je komt gewoon.
We hebben geen praattherapie in ieder geval, dat niet. Want je merkt ook gewoon heel vaak, als we dat dus te veel gaan doen, te veel gaan praten over gebeurtenissen of wat dan ook, dat werkt echt eigenlijk altijd averechts voor mensen. Omdat daarmee natuurlijk weer heel veel mee opgeraken voor. Dus het is echt het doel, de rust. Maar ja, weet je, mensen komen hier binnen, die zie ik gewoon gespannen zijn, die komen heel strak binnen, dat lijf dus zit strak en
ze gaan weer relaxed naar huis.
En ze gaan gewoon met een glimlach naar huis toe. En fijn. Ja. En ik heb een leuke week gehad. Het wil helemaal niet zeggen dat mensen genezen zijn. Of dat ze van al hun klachten of problemen af zijn. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Nee. Dat hoeft ook helemaal niet. Het gaat erom dat ze ervaren hebben van, hey, ik kan toch echt in die rust komen. Ik kan toch echt weer een gevoel hebben van, oké, het voelt weer even wat lichter. Het voelt weer even wat fijner in mezelf. En uiteindelijk nemen ze dat mee naar huis. En moeten ze thuis natuurlijk wel verder gaan daarmee.
Ja, maar ze hebben in elk geval de ervaring meegemaakt. Dus je weet waar je naartoe kan als je de hulpmiddelen inzet.
Precies. En weet je, vriendschappen voor het leven worden hier gemaakt. Mensen die komen voor de derde keer terug, daar hebben we ook.
Stoppen met drinken.
Mensen die stoppen met drinken, inderdaad. Die gezonder gaan leven. Want ja, je weet zelf ook, het zijn toch echt wel die pijlers van de leefstijlpijlers. Die zijn wel heel belangrijk. Dus de omgeving telt mee. Ja. Weet je, dat bespreken we hier ook. Van hey, maar is jouw omgeving eigenlijk wel heel steunend voor je? Zijn die goed voor jouw zenuwstelsel? Zijn die goed voor jou? Ja, zo niet. Moet je daar toch echt even naar gaan kijken. Van werkt dit dan wel voor mij?
Ja.
En de voeding, idem dito. Hè? Alle voeding die bereid wordt, is allemaal huisgemaakt. Zoveel mogelijk biologisch, zoveel mogelijk vers. Alles erop en eraan. Ja, hoe voel je je dan na zo'n dag? In plaats van dat je, weet jij zelf ook, hè? Even snel iets eten.
Ja.
Snel. Precies.
Ja.
Ja, is gewoon anders. En zo nemen we al die stukjes, die nemen we mee. Beweging, mensen bewegen hier. Ja, iedereen ligt hier gewoon om 9:30 in bed. Ja, die zijn helemaal naar de kloten. Die zijn hartstikke moe. Maar dat is top. Zo willen we het ook, hè. Gaan we lekker slapen, gaan we bed. Dus nogmaals, al die stukjes die neem je mee. En dat willen we gewoon meegeven. Bewustzijn, rust, dat. En dan mogen mensen zelf beoordelen aan het einde van de week van, hey.
Gaan we nog een keer... Ja, ja. En de week duurt tot vrijdag? Of tot wanneer duurt de week normaal? Ja?
Ja, nou ja, ze blijven dan tot zaterdag, zeg maar, nog overnachten. Want de meesten die vertrekken zaterdagochtend. Maar in principe is vrijdagmiddag, dan hebben we de evaluatie, nemen we alles door. Dan gaan we kijken van, oké, wat was het beginpunt? Hoe zit je er nu bij? Wat heb je meegekregen? Wat neem je mee naar huis toe? En dan is het wel klaar. En dan is het, ja, maar het is heel de week eigenlijk gewoon ontspannen en relaxed en fijn. Je leert elkaar beter kennen en... Ja.
Het wordt ook gewoon heel veel gelachen.
En heel veel humor. Ja, humor zelfs. Het hoeft ook allemaal niet zo heel serieus, hè?
Ja, want als je het samenvat, je hebt van zondag kom je aan, zaterdag ga je weer terug. En de week duurt eigenlijk van maandag tot vrijdag. In de natuur bent met in elk geval collega's van ongeveer dezelfde bloedgroep. Dat is defensie, ambulance, politie, brandweer. Geuniformeerde first responders. Dat is eigenlijk voor mij hoe jullie hem op de website omschrijven. Dus het is ook niet zo dat je zit te luisteren naar een verhaal waar je totaal niet mee kan identificeren. Of iemand die er zit die zegt van ja, maar ik ben ontzettend gestrest. Dat, er hoeft geen voorbeeld bij. Maar dingen waar je in elk geval niet, waarvan je denkt, oh, oké, dat kan ik me helemaal niet voorstellen. Dus je bent daar met dezelfde bloedgroep. En er wordt begonnen met in elk geval de basis. Van hey, hoe werkt dat zenuwstelsel? En dat je ook begrijpt waarom de oefeningen gedaan worden. Dus dat je de tools die je inzet ook... tenminste als ik naar mezelf kijk, maakt het wat makkelijker. Dat je je kan het wat zakelijker bekijken. Als ik dit doe, dan gebeurt er dat en dan is dat het resultaat. Ja. Dus je krijgt echt tools mee met een heel stuk logica erbij van... Hey, waarom werkt dat en wanneer kun je dat inzetten?
Ja,
en een hele bijzondere ervaring lijkt me.
Je hebt gewoon ook gewoon een hele mooie week. Het is gewoon een onvergetelijke week. Dat is het gewoon. Ja.
En er zijn mensen die zeggen hier, want dat hebben we ook wel gehad, en dat was wel mooi, want die zeggen hier van, had ik dit eerder geweten, dan had ik dit al veel langer toegepast.
Ja.
Maar ook met de sound healing, was vorige keer echt prachtig, er was iemand die zei van, ik was naar dit, hier was ik naar op zoek binnen de MGGZ, maar binnen de MGGZ heb ik het niet gekregen. En al jaren projecten, weet ik het wat, ja, dan komt er bij gewoon een hele simpele, tussen aanhalingstekens, healing sessie met sound, komt dat eruit? Ja, dat is prachtig. Dat is echt fantastisch. Emoties die jarenlang vastzitten. Mensen die gaan huilen van emoties. Wat al jaren vastzit, wat loskomt. Ja, dat zijn echt de dingen wat voor ons ook zo dankbaar is. Dat we mensen dat mogen laten ervaren.
Mensen ervaren weer hoe het is om gewoon... Dat gevoelswereld komt weer.
Ja, zeker.
Gang. Maar even dan de kant. Want op het moment dat je zenuwstelselwerk gaat doen... komt er natuurlijk ook wel weer meer naar voren toe en meer naar boven toe. En ik denk ook wel, de kracht van ons is dat we natuurlijk allebei wel een bepaald soort achtergrond hebben, waardoor we dat ook wel gewoon veilig kunnen, kunnen kaderen en kunnen wegzetten. Snap je een beetje wat ik bedoel?
Ja,
we kunnen mensen ook echt wel gewoon begeleiden. Daar hebben we ook wel eens gehad dat iemand door iets ook echt wel gewoon angsten weer kreeg en die kwam de angst eruit. Dan ben ik daar en dan ben ik voor diegene en ik weet echt... precies wat hij meemaakt, wat hij doormaakt, wat een stoppen aan. Maar ik weet ook wat ik moet doen op dat moment, snap je? Dus die kennis.
Je bent allebei ervaringsdeskundigen en je hebt natuurlijk ook een enorme achtergrond op professioneel gebied.
Je bent wel bekwaam om dat dan, en dat vind ik wel heel belangrijk, denk ik, als retreat host, dat je wel bekwaam bent van oké, ik kan het dragen en ik draag het ook. Wij dragen dit. Wij kunnen dat dragen. En dat moet je ook wel kunnen overdragen aan je groep. Ja.
Ja. Ja, ik was al enorm enthousiast van wat jullie doen. En met wat voor motivatie. En de doelgroep sluit natuurlijk aan bij wat we met Design doen. Dus ik hoop dat we een hele kleine bijdrage kunnen leveren aan. Als er maar één iemand zijn die naar jullie toe komt. Dat voor mij hebben we dan al... Of die een tip leest. Dat is natuurlijk vandaag het doel geweest.
Ja,
als we het dan even terugpakken met zingeving. En met het hele pad wat bewandeld is. Dan... je bent natuurlijk nooit waar je moet zijn. Daar zal vast nog meer gebeuren. Maar voor Olaf dan. Heb je dat dan nu gevonden?
Ja, 100%.
Ja.
Ik maak me naar de persoon die ik nu ben, zeg maar. Ik ben nu wel het gelukkigst van hoe ik altijd was. Weet je, dit heeft mij wel zoveel gebracht. En meen ik heb echt oprecht. Weet je, ik kan nu eindelijk vanuit mijn hart leven. En zijn wie ik eigenlijk gewoon altijd hoorde te zijn. zo, zeg maar. Met zoveel compassie ook voor mezelf, zonder mezelf te straffen en niet goed vinden. Ja, ik op dit moment, dat zeg ik wel, ja, ben ik de gelukkigste persoon die ik ooit was. Zeker. Ja, ja, mooi. 100%. Ja, ja, absoluut.
En Chantal, jij komt natuurlijk uit het vak. Wat je miste in je werk, of wat je daar misschien dan niet altijd kon brengen, kun je dat hier? Is dit ook waar je daar naar op zoek was?
Ja, absoluut. Maar dit was wat ik natuurlijk 10 jaar terug zei in het retreat, van dit ga ik zelf ook doen.
Ja,
dit ga ik doen. Ik ga zelf retreats houden. Dus ja, dit is gewoon wat ik hoor te doen. En dit is wat wij nu samen doen. Heb ik ook altijd al wel zo voor ogen gezien dat wij samen iets zouden gaan doen. Dus bij mij komt het echt gewoon, weet je, mijn toekomstvisie, die is echt onze toekomstvisie geworden. Ja, wij doen gewoon wat wij nu gewoon horen te doen. Wij zitten gewoon op ons pad, wij volgen ons pad, wij volgen onze passie. Hè? Wij hebben ons gezin, dat staat gewoon op nummer 1. En weet je, wij zijn gewoon zo gefocust op onze toekomst en op de dingen die wij moeten doen. Ja, en dat houden we gewoon vlak vast. Ja.
Mooi.
Ja.
Volgens mij hebben we de cirkel dan een beetje rond in deze podcastaflevering.
Ik wil nog wel eventjes meegeven van op het moment. Nou, weet je, misschien komt er één, misschien komen er meer. Dat zou mooi zijn. Maar wij willen wel alle mensen die nu luisteren, of die dit in de toekomst gaan luisteren, wel een mooie korting geven van 10%.
Okay.
Op het moment dat zeggen van, we hebben de podcast geluisterd van Disline.
Oh, zo, ja.
En ja, maak gebruik van 10% korting op het retreat.
Ja.
Mooi.
Maar juist ambulance personeel ook. Want we hebben eerlijk gezegd nog geen ambulance personeel gehad. En ik heb laatst heb ik daar ook een post over gemaakt. We hebben veteranen, we hebben militairen, we hebben brandweer en politie.
Ja.
En potverdorie nog geen ambulance personeel. En dan ben ik zelf verpleegkundige en ik ken genoeg verpleegkundigen alles op en eraan. Ik kom nou toch eens hier.
Is het dan zo goed geregeld bij de ambulance of moet dit gewoon nog gebracht worden? Maar goed, dat mag iedereen voor zichzelf. We gaan hem delen in het netwerk. Wie weet, dat vond ik ook. Bedankt.
Ja.
En dan sluiten we hierbij af.
Oké, top.
Dankjewel.
Ontzettend bedankt dat je deze aflevering helemaal hebt afgeluisterd. Laat ons zeker weten wat je ervan vond. Deel de podcast met collega's en vergeet niet om lid te worden van het hulpverlenersplatform van Nederland. Op het platform kan je ook jouw vragen of onderwerp delen voor de volgende aflevering. Verder discussiëren over dit onderwerp of profiteren van een korting bij een van onze partners. Voor nu nogmaals bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.